Dit is In het Wiel met een podcast na een van de meest heerlijke koersdagen van het jaar. Thijs Zonneveld via de Zoom call. Thijs, goedenamiddag.
Goedenamiddag. Goedenavond, vind ik wel.
Ja, ik ben het ook wel. Goedenamiddag.
Oh. Ik ben kapot, man.
Ben je kapot? Een dag. Van de zenuwen, van het enthousiasme, van het secondenstellen, van het spel in koers.
Ja, nou, zeg zelf. Heb je op de bank gestaan, de laatste kilometers?
Ja, het was zinderend. Zinderend. Het was heerlijk om naar te kijken. Allereerst Vlaanderen en vervolgens nog die slotklim. Ze hadden het wel mooi getimed, vond ik. Die slotklim van de Giro kon je helemaal zien.
Ja. Het is nog wel een beetje te vroeg, vond ik, dat het allemaal af was gelopen. Het is nog, weet je, het is meer. Het is, ik vind dat het, als het klaar is, dat het dan moet schemeren. Dat je met gerust hart je volgende fles wijn of fles bier kunt overtrekken. En nu heb ik nog een beetje het gevoel dat het nog zo halverwege de middag is. Maar goed. Wat een finale. Zullen we eerst even over de ronde hebben?
Nou, graag. Jeetje, Mina zeg. Open het bal.
Ja, het was echt. Ik vond het tot 200 kilometer, dus zeg maar tot 55 kilometer voor de streep. Of tot 50 kilometer van de streep was het best wel een tamme koers. Maar dat maakte het juist het slot zo mooi. Ik vond het best wel gek dat er heel veel grote ploegen zo lang wachten. En ik denk ook wel dat Van der Poel en Van Aert dat ook wel een beetje hadden gemerkt van vorige week. Dat ze dan toch wel hadden van, weet je, als je zo vroeg begint en je krijgt zo'n grote groep mee. En dan wordt er vooral heel veel tegen ons gekoerst. Dat ze meer wachten op het moment om echt een silver bullet af te schieten. Boom, en weg, weet je wel. Dat meteen de koers over was. Wat ook eigenlijk, ja, de move was.
De move was Alaphilippe op de Tijberg.
Ja, net daarvoor eigenlijk. Wat gebeurt er? De Quickstep was ook echt best wel bezig met Alaphilippe. Dus die hebben ook vrij weinig de Asgreens en de Lampaards en zo gebruikt.
Ja.
Dus het was echt gewoon Alaphilippe in stelling brengen. En die was echt heel goed, hè? We hebben nu een fantastische finale gezien. Maar wat was er gebeurd als Alaphilippe niet... Nee, man, dan komen we zo. Doe het even chronologisch, goed? Dat is de enige manier, volgens mij.
Ja, vind ik wel moeilijk. Oké, ik luister even naar jou.
Eerst even... Waarom gingen de slagbomen dicht?
Wat een geweldig moment. Oh. Ik hou zo van die sport.
Hoe is het mogelijk dat er mensen in de trein zitten überhaupt die niet naar de Ronde van Vlaanderen kijken? En hoe is het mogelijk dat de ronde moet wachten op de trein en niet de trein op de ronde in België? Hier gaan kamervragen over worden gesteld. Dit gaat nog een staartje krijgen.
Een enorme staart krijgen. Maar hoe mooi is het? Dit is de hoogmis van het Vlaamse wielrennen. Dit is alles waar het om draait. Het hele volk zit voor de buis, werd in promo's opgeroepen. Thuis zie je meer, enzovoort, enzovoort. En dan krijg je het voor elkaar om gewoon dat hele peloton in slagorde voor die spoorwegovergang stop te zetten. Hatsakee. Rood-wit lintje over de weg. Fascinerend tafereel.
Lekker, hè?
Ja.
Lekker.
Oké. En nou door. 55 kilometer voor de aankomst.
Nee, weet je, daarvoor, die schermutselingen daarvoor, dat was vooral gewoon een beetje de T-jongens die zichzelf in de kijker probeerden te rijden. Daarachter was het best wel, je voelde het zo. Zo opborrelen onder de oppervlakte, weet je wel. De knal die er aangekomen, het was borrelende lava. En de steen zat er nog op aan de bovenkant. En, ja, toen die eraf knalde, het was eigenlijk op de Koppenberg. Dat Alaphilippe gewoon best wel makkelijk naar boven fladderde. Of peddelde over die kasseitjes. Dat je zag dat Van der Poel en Van Aert al best wel flinke inspanning moesten doen om met hem mee te zitten. Ja, en wat hij dan doet... Alaphilippe op die Steenbeek Dries. Dat is de volgende eigenlijk. Dat heet volgens mij de Dorpstraat die daarna komt. Dus je rijdt de Steenbeek Dries op. Kom je boven, ga je links. En dan krijg je naar beneden, kasseitjes naar beneden. Echt onwijs een klote afdaling. Je ziet ook altijd dat er daaronder in die afdaling liggen ook allemaal bidons. Gewoon van toeristen... maar ook van profs die daar in de rondte rijden en die in die afdaling die bidon dondert er gewoon uit, want je gaat gewoon 60 naar beneden over kasseitjes, echt vervelende kasseitjes. En dan kom je beneden en dan moet je die spoorbaan over.
Ja, ja. Als het daar niet ligt, dan liggen er 7.
Ja, en daar gebeurde best wel een belangrijk dingetje. Namelijk, je zag een gele renner die daar best wel een beetje uitstuurde in de bocht. Dat was Van Aert die zijn ketting eraf had.
Nou.
En op dat moment is Alaphilippe eigenlijk al... Ja, die was al hard aan het rijden in die afdaling. En die trekt beneden vanuit die bocht. Dus je komt echt best wel lastige bochtcombinatie om die spoorbaan heen. Of over die spoorbaan heen. En dan kom je beneden rechtsaf. Dan zitten er overal gaatjes in die groep. En Alaphilippe die denkt daar... die trekt hem vanaf die bocht vol door. Als een soort... Nee, alsof de moeilijkste bocht in de criterium is en alles ligt al op een gaatje en dan vroom, dat loopt een beetje omhoog daar over betonplaten. Iedereen die daar wel eens heeft gefietst, echt een rotstuk. En daar rijden ze eigenlijk weg.
Ja, en het is ook een lelijk stuk.
Het is echt een lelijk stuk. En ja, iedereen zit daar
tussenstuk. Ja.
Iedereen is daar verrot. Je zit allemaal te hakken om in het wiel van je voorganger te blijven. En daar moet Van Aert dus zijn ketting erop leggen, die er dus eigenlijk afstuitert op die dorpstraat. En je moet daar meteen schakelen, omdat je onderaan weer kleine versnelling moet hebben. Dus hij schakelt of stuitert zijn ketting op de een of andere manier af, legt hem erop. En het kost hem net een paar seconden. En daarna vind ik het heel knap dat hij het gat dicht krijgt op die twee, terwijl iedereen weet dat hij gaat.
Absurd.
Dat hij het gat, dus dat hij wegrijdt meteen daarachter. Dus heel goed meteen gereageerd. Want er is maar één manier om dat te doen. Je moet het meteen doen. Weet je? Je moet meteen reageren. Niet om je heen kijken of je nog ploeggenoten of steun hebt. Of weet ik veel wat. Meteen reageren, meteen bam. En dat deed hij. En die sluit dus aan eigenlijk bovenop de Taaienberg zo ongeveer. Maar dat was de inspanning van Van Aert eigenlijk. En direct daarachteraan krijgen we Alaphilippe Motorgate.
Ach. Je geeft er gelijk een naam aan ook.
Ja, weet je. Ja, voor hetzelfde geld gaat Lefebvre de motorrijder aanklagen.
Ja, die kans is groot.
You never know, hè?
Ja, you never know. Nee, voor hetzelfde geld rij je natuurlijk, rijdt Van Aert die op dat moment op kop rijdt. Die rijdt er al op, bij wijze van spreken.
Nou, kijk, wat Van Aert doet... Kijk, het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Dus wat de motor
de
niet goed
doet, er bijna tegenaan.
Ja, dus wat de motor eigenlijk niet goed doet, is dat die normaal gesproken zak je eigenlijk aan de rechterkant uit, maar als de bocht een beetje naar rechts loopt, kun je eigenlijk beter een beetje aan de linkerkant uitzakken. Het was alleen, was het een bocht. Het was echt het ging wel een beetje naar rechts, maar het was niet echt een bocht. Dus die motorrijder dacht, er is ruimte genoeg. En wat doet die jurymotor op dat moment? Die wil samen met de neutrale motor, die zat daarvoor namelijk,
ja.
die heeft wielen, en die willen achter de kopgroep gaan plaatsnemen, omdat er genoeg tijd tussen de kopgroep en de achtervolgers zit, en die willen een renner kunnen bijstaan op het moment dat die pech heeft. Dus die motor, die moet op de een of andere manier achter die drie koplopers terechtkomen. Dus die jurymotor, die probeert dat te begeleiden, die... Ja, is ook een beetje afhankelijk van wat die motor voor hem doet. En die probeert dus eigenlijk zo ver mogelijk langs de kant te staan. Tikje ongelukkig dat hij precies daar staat in een iets wat naar rechts draaiend stuk asfalt. En Van Aert rijdt van motor naar motor. Dus die rijdt eigenlijk, die probeert eigenlijk gewoon wat elke renner doet. Zoveel mogelijk te profiteren van het zog van de motoren. Dus die rijdt van motor naar motor en rijdt best wel dicht langs die remmende of bijna stilstaande jurymotor.
Ja.
En had daar misschien ook eventjes een signaal moeten doen of weet ik veel wat. Maar ja, hij had niet gedacht dat de renners achter hem die motor over het hoofd zouden zien. En Van der Poel zei na afloop dat hij hem ook niet zag. Die moest ook wel echt wel een flinke uitwijkmanoeuvre maken. En Alaphilippe zit gewoon op dat moment in zijn microfoontje te praten. Waardoor hij niet voor zich uitkijkt. Dus ja, het is een enorm lullige samenloop van omstandigheden vooral. Ik vind het te makkelijk om daar de schuld van bij iemand of een renner of bij die motaar of bij Van der Poel, Van Aert, weet ik veel, het is te makkelijk om iemand als schuldige aan te wijzen. Het is gewoon een enorme lullige samenloop van omstandigheden.
Nou, pech. Opeenvolging van momenten, ja. Leidend tot botte pech.
Ja, ja. En maar het is wel ook tegelijkertijd zo'n moment waarvan we over een paar jaar zeggen, oh ja, gebeurde dat ook nog?
Ja. Ja. Vanwege zo'n legendarische finale.
Ja, exact. Maar dat is natuurlijk heel gek, want eigenlijk, als je keek naar die drie, dan maakt het tot op dat moment maakte Alaphilippe de beste indruk.
Ja.
En dan krijg je een totaal andere finale als Alaphilippe erbij zit, want die wil niet sprinten met deze gasten. Die wil kijken of hij ze op de Paterberg eraf kan rijden. En die wil profiteren van het feit dat Van der Poel en Van Aert vervolgens dan naar elkaar gaan zitten kijken. Weet je wel, ja, dan had je misschien wel een veel meer een finale gekregen waar we over hadden nagepraat. Omdat Van der Poel en Van Aert het gat niet voor elkaar wilden dichtrijden. En dat je een soort WK-achtige finale kreeg. Dat was dan misschien ook wel een scenario geweest.
Ja, of een verrassingsaanval van een van die twee op een onverwacht moment. Of... Het was natuurlijk ook veel tactischer geweest met z'n drieën.
Was het veel tactischer geworden. En dan hadden ze ook misschien wel juist Alaphilippe gaan aanvallen op de uitloper van de Quaremont. Die hem een stuk minder goed ligt dan zo'n steile pukkel als de Pater. Dus ja, dat was een totaal andere finale geworden. En ja, we gaan natuurlijk... Ja, iedereen heeft het nu natuurlijk over het duel. En dat was ook echt prachtig. Maar het was natuurlijk eigenlijk bijna... een hele andere koers geworden. Het was bijna eerst gewoon een soort triootje geworden met Alaphilippe met een totaal ander belang voor de finale dan Van Aert en Van der Poel.
Ja, het is bijna flauw om te zeggen, maar het was misschien wel net wat mooier geweest nog.
Ja, dat weet ik niet.
Maar
ik
koers.
Is dat zo?
Dit was uiteindelijk schitterend, maar... Ja, ik weet niet, ik hou wel van zo'n tactische finale. Op het moment dat hij viel en je zag die twee naar elkaar kijken, wist ook iedereen genoeg. Dit gaat tot de streep.
Ja, nee, het was klaar natuurlijk. Ja. Het was, met die drie vooruit was het al klaar. En met die twee vooruit, ja, is het ook klaar.
En ja, maar dan weet je dat het echt tot de streep gaat. En je had met Alaphilippe, wat jij zegt, had je die Paterberg nog op een iets andere manier kunnen bekijken.
Nee, dat was echt een hele andere koers geworden. Ja. Dan was... Ja, dan daar had Alaphilippe ongetwijfeld geprobeerd om ze eraf te gooien op de Paterberg. Ik weet niet of dat was gelukt. En dan vervolgens moet hij er ook nog vooruit blijven. Dus ja, wellicht dat ze alsnog 1-2 waren geworden. Ik denk dat het meest logische scenario nog steeds was. Maar dan wel met Alaphilippe die daar een enorme stempel op die finale had gedrukt.
Ja.
Maar ja. Het is soms ook, ik heb soms ook bij Alaphilippe wel het idee, weet je, hij is met zoveel dingen tegelijk bezig, dat het ook wel een keer fout moet gaan. Maar dat is misschien ook weer te flauw om dit ene incident aan op te hangen.
Ja, jij doelt op zijn iets wat onrustige stijl op de fiets. Dat hij even zijn sokje goed doet, even zijn mouwtjes corrigeert, dat hij even omkijkt, dat hij zwabbert, dat hij in zijn microfoontje praat, pat, boem.
Ja, want ja, moet je maar terugkijken op het moment ook dat hij er samen met Van der Poel wegrijdt. Vanuit die bocht onderaan de Dorpstraat. Van de Stationstraat. Ik weet even niet meer. Volgens mij, nee. Het kan ook wel Stationstraat zijn. Het is in ieder geval zijn monopoliebordnaam.
Ja, je komt van het spoor, dus...
Ja.
Stationstraat kan ook.
Dat zou ook heel goed kunnen, ja. De Stationstraat. Dat is misschien wel logischer.
Wat zie je daar?
Nou ja, Alaphilippe demareert daar. Dus die geeft vol gas, Van de Poel vol gas erachteraan. En terwijl Alaphilippe vol gas aan het geven is, is hij zijn mouwtjes nog aan het recht doen of zo.
Ja.
En dat heb je natuurlijk ook, in Luikbas en Akeluik hebben we het ook echt gezien, dat hij met weet ik wat allemaal bezig is. Een slinger hier en een slinger daar. En ja, ik weet het niet. Het is misschien te flauw om dit in een moment er dan op te hangen en om daar een hele analyse van te maken. Maar hij was wel echt met iets anders bezig dan voor zich uitkijken.
Het is toch een rare opmerking om te zeggen dat Alaphilippe met heel veel andere dingen ook bezig is tijdens het fietsen.
Ja. Ja. Ja,
dat is logisch. En dan, de twee zitten voorop.
Ja, nou ja, goed, je ziet aan het
tijdsverschil. Alaphilippe rijdt licht overigens op een vreselijke manier op de grond. Dat was wel akelig natuurlijk.
Ja, dat zag er wel slecht uit, ja. Ja. Dat lijkt wel echt op kapotte schouder of gebroken sleutelbeen, zoiets. Ja, dat was ook wel echt meteen duidelijk.
Ja,
ik was heel benieuwd eigenlijk of... een van de twee het zou aandurven om de ander aan te vallen op de Paterberg. Kijk, dat ze samen de Oude Quaremont over zouden gaan, dat was echt wel logisch, want je hebt elkaar daar echt nog wel nodig, in dat tussenstuk ook. En ja, als je daar al gaat aanvallen, dan loop je echt wel het risico dat je allebei nog wordt ingelopen. Dus ja, je wist van tevoren wel dat het op de Paterberg zou het volgende moment zijn. Ik vond het heel, heel dominant gereden van hoe Van der Poel deed. Die, zowel de Quaremont, de Paterberg, nam die heel resoluut de leiding en keek ook niet om of vroeg ook niet om over te nemen. En ja, voor uit te stralen hoe goed je bent, vond ik dat wel heel vond knap en veelzeggend. Weet je, ja. Je hebt veel renners, als je zo op je limiet zit, dan wil je gewoon eigenlijk liefst dat de ander, neem nou over, weet je wel, doe nou genoeg. En daar was Van der Poel helemaal niet mee bezig. En hij zat wel op zijn limiet, maar daarmee doe je wel een beetje alsof het, nou, wat het ermee valt, weet je wel. Ik heb alles onder controle. Dat liet hij echt blijken. En daardoor vond ik wel dat hij meer de finale naar zijn hand zette dan Van Aert. Die zag er heel sterk uit. Maar die was iets afwachtender. Dat zit ook wel in hun karakters, denk ik. Maar uiteindelijk zie je het terug in het sprintje zelf. Dus nee, eerst in de Paterbergen. Je ziet dat ze allebei of op hun limiet zitten, of vertrouwen op een sprint, of allebei.
Ik denk het laatste.
Ja, dat is het meest waarschijnlijke. Maar ik vond
wel
van de
afloop ook dat hij echt aan zijn max zat, ook qua wattage.
Ja. Als een van de twee zou aanvallen op de Paterberg, ik had eerder van Aert verwacht dan van der Poel eigenlijk. Omdat die toch wel hebben we ook gezien in de afgelopen weken misschien net iets beter klimt, misschien net iets meer inhoud heeft dan van der Poel. Maar goed, die vertrouwde ook heel erg op zijn sprint. Die heeft natuurlijk ook tegelijkertijd gekeken naar Gent-Wevergem vorige week, waar ze een sprintje deden om plek 8. En waar Van Aert vrij makkelijk won. En dat was natuurlijk een hele rare sprint en een hele andere koers. Maar daar hebben ze nog wel eventjes, je zag ze nog wel even serieus tegen elkaar sprinten. In het best wel vergelijkbaar sprintje qua afstand en Van der Poel ook daar op kop. Maar dit was natuurlijk een totaal andere situatie, omdat Van der Poel echt wel een stuk sterker was en langer wachtte ook echt met zijn inspanning. Dus waar hij zelf al op 70, 80 kilometer van de koers aan het koersen was, was het nu wat gecontroleerder en heeft hij meer gewacht op anderen. Eigenlijk waar wij het van tevoren al over hadden. Ja, hij kan niet in de Ronde van Vlaanderen op dezelfde manier gaan koersen als in Gent-Wevergem. Maar als je dan kijkt naar
Is dat het, voordat je over de sprint begint, is dat het grootste compliment voor Van der Poel misschien wel? En voor zijn ploeg met name? Want je zag dat die gasten heel lang om hem heen konden blijven fietsen.
Ja, dat vond ik wel. Dat was wel ook wel een groot compliment aan zijn ploeg en de ploegleiding. Dat ze hem rustig hebben gehouden, wat bij Van der Poel hartstikke moeilijk is. Zie je ook het WK van Harrogate bijvoorbeeld. Dat ze hem rustig hebben weten te houden en dat zijn ploeg, dat hij dus ook durfde te vertrouwen op de controle van zijn ploeg. En ja, weet je, je weet bij Van der Poel, als hij op zo'n stijl klimmetje, als hij aangaat, ja, dan gaan er gewoon niet veel kunnen volgen. Je hoeft niet altijd op alle vlakke stroken of op rare punten al te gaan aanvallen om uitdunning te zorgen en zo. Ja, waar we het van tevoren hebben gezegd, hij wint, hij moet proberen ook zijn koers te winnen op een makkelijkere manier. Dit was natuurlijk geen makkelijkere manier, maar iets logischer, iets langer vertrouwen op je ploeg en op controle en dan gebruik maken van die explosiviteit om één keer bam het gat te maken en dan is het gebeurd.
Ja.
In plaats van dat het in 100 keer moet en dat je zelf de hele tijd die peloton aan het uitdunnen bent. Weet je, Van der Poel hoeft uiteindelijk niet bezig te zijn met Pedersen eraf rijden. Die ging met deze klimbenen, zeg maar, hij komt gewoon, hij is gewoon dan te zwaar of hij kan die hoogtemeters niet aan, weet je wel. Dus je hoeft niet iedereen er zelf persoonlijk af te rijden. De koers bepaalt ook dat de Koens en de Pedersens er al worden afgereden.
Ja.
En zeker in zo'n koers, als het redelijk bedeesd is tot 200 kilometer en je niet al achter gigantische kanonnen hoeft aan te rijden. Eigenlijk was Van Baarle de eerste op 50 kilometer die ging, dat je dacht, oké, nu is het echt begonnen, weet je wel. Maar als je dan even diep naar die finale.
Ja,
ik denk dat het heel mooi was, ook gewoon ook voor de komende jaren, dat het geen, gemiep was in de laatste kilometers. Dat ze gewoon van elkaar overnamen. Dat ze gewoon wisten, oké, we rijden gewoon... We rijden dit tot de streep en dan wint de beste. Ja. Of de snelste, weet je wel? Gewoon... Ja,
een volwassen benadering van de tweestrijd.
Ja, ja, ja. En het was natuurlijk... Ja, er was natuurlijk altijd een moment dat een van de twee niet meer ging overnemen. Nou, het was in dit geval Van Aert die zeg maar op een kilometer van de streep zegt... Ik zit niet goed. En zoek het maar uit.
Zat hij ook?
Zat hij ook, ja. Maar... dan had hij wel... Wat Van der Poel dus heel goed doet in die hele finale... is dat hij het voortouw neemt en dat de koers van hem afhangt. En dat is hem van tevoren ook heel erg ingeprent... Door zijn ploegleider. En hij zei in het interview bij Sportza ook dat ze in zijn oortje elke keer zeiden, je eigen sprint rijden. Dat deed hij de afgelopen weken niet. Nee. Als je kijkt naar die sprint in de Brabantse Pijl bijvoorbeeld, daar rijdt hij niet zijn eigen sprint, maar rijdt hij de sprint van anderen. En laat hij zich eigenlijk gewoon ringeloren door Alaphilippe, die het daar gewoon handiger doet en die minder snel is in dat sprintje. Misschien wel sterker, maar minder snel. En laat hij zich gewoon een beetje flikken. Dus hij wilde per se zijn eigen sprint rijden. Ja, en wat je dan hebt is... Ze zijn alle twee supersnel. Ze zijn alle twee hebben een ontzettend goede aanzet. Maar als je het moet gaan afzetten, die sprints... Dat is natuurlijk altijd lastig na zo'n lange, zware koers. Maar als je hun sprints zeg maar naast elkaar gaat zetten en ze gaat analyseren... Dan waar is Van Aert goed in? Die is misschien beter in een sprint die wat langer duurt en een wat hogere snelheid heeft. En waar is Van der Poel heel goed in? Dat zie je in het veldrijden ook, want daar wint hij de meeste sprintjes van Van Aert. Want dat zijn vrijwel altijd korte sprintjes na een bochtje of na een of andere modderpassage. Waar Van der Poel goed in is dat hij zijn aanzet is iets harder. Dus zeg maar de 5 seconden waarde van der Poel zal denk ik iets hoger zijn. En misschien is de 30 seconden waarde van Van Aert wel... Daar komt het misschien meer in balans. Ik weet niet of die hoger is van Van Aert. Maar ik denk dat Van Aert meer baat had gehad bij een wat langere sprint.
Nou, dat zeiden ze allebei. Ja.
Ja, dus hij zette wel Van der Poel op kop, zeg maar. Maar vervolgens heeft hij er niet optimaal van geprofiteerd. Omdat Van der Poel daardoor ook zelf het moment van het aanzetten van zijn sprint kon kiezen. En die heeft... gewoon in zijn hoofd genomen. Ik ga tussen de 200 en 150 meter voor de streep. Dus hij heeft het bordje van de 200 gezien. Hij heeft nog een keer naar achter gekeken. En toen wist hij al, als ik nu vooruit kijk, dan ga ik aan. Dus hij had het bordje, hij wist al hoe ver het naar de finish was. Terwijl hij dus naar Van Aert keek. En hij wist al, als ik nu vooruit kijk, dan gaat Van Aert waarschijnlijk aan. En als ik nu vooruit kijk en kijk nog een keer om, dan ben ik gekopt. Want dan is Van Aert al aan het aangaan. En moet ik nog vooruit kijken en dan nog gaan beginnen. Wat fantastisch is als je dat... Wat voor dingen kunt, hè? Ik kan het lekker nu zeggen, maar dit zijn jongens die hebben dit gewoon, die hebben dit zo vaak gedaan. Hier zie je het verschil tussen de jongens die in zo'n situatie komen in het belangrijkste 1-tegen-1 sprintje van hun leven in ja, misschien wel de grootste eendagskoers van de wereld. Misschien nog wel groter dan het WK. Alhoewel je daar een mooiere trui krijgt, maar goed. Maar dat deze jongens ook in die situatie zo kunnen teruggrijpen op dit soort automatismes, omdat ze dit hun hele leven al doen. Zij winnen hun hele leven wedstrijden, weet je wel. Wat voor de meeste wielrenners is het een paar keer per jaar dat je überhaupt een finale rijdt en een paar keer in je carrière dat je een wedstrijd wint.
Ja.
Ja. En deze gasten, die winnen zoveel koersen dat ze gewoon niet eens meer weten hoeveel ze er hebben gewonnen ondertussen. En ze winnen het op zoveel verschillende manieren. En ja, dat maakt die veldrijders ook wel vaak echte killers. Weet je? Datzelfde zie je bij Boom, zag je dat ook altijd. En bij Stibar. Het zijn jongens die weten, oké, als we nu met 2-3 man naar de finale gaan. Ze weten hoe ze het af gaan maken. Ze hebben een heel... Dan gaat er gewoon een soort killer instinct komt er. Ze doen dat, weet ik hoe vaak, tegen elkaar. Ze weten precies van elkaar waar ze goed in zijn, waar ze slecht in zijn. Ze weten van zichzelf waar ze goed in zijn, waar ze slecht in zijn. En ze twijfelen niet. Want als je in zo'n sprintje, als Van der Poel één moment twijfelt, is het gebeurd. Als hij, nee, ik zeg, als hij 1,5 meter later aangaat, komt hij tekort.
Ja, dus, maar is het ook zo simpel als Wout van Aert 100 meter eerder aangaat, dan wint hij hem?
Nou, niet 100 meter, maar wel asfalt. Kijk, wat Van Aert eigenlijk wil, is dat hij gaat te veel uit van de Poel. Dus hij zet Van de Poel op kop en hij denkt bij zichzelf, ik ga aan op minder dan 200 meter. En als Van Aert denkt, ik ga aan op 210 meter, dan had hij, ja, denk ik, had hij misschien wel gewonnen.
Maar je zag in de laatste stuk richting de streep, dat Van Aert natuurlijk met meer snelheid richting de streep ging. Hij kwam heel dichtbij. Hij kwam langs zij. En er is een punt dat hij meer snelheid lijkt te hebben.
Ja. Ja. Nou, kijk, volgens mij wat Van Aert had twee opties. Of gewoon echt denken, ik ga op dat punt en ik rijd mijn eigen sprint. Of hij had de optie om echt te vroeg aan te gaan. Misschien niet met volle poor, maar dan zeg maar op 95%, waardoor hij Van de Poel dwingt, oké, ik ga nu ook. En waardoor hij echt nog even in het wiel kan zitten. Snap je? Als Van Aert op 250 van de meet een beweging maakt, dan geeft hij eigenlijk Van de Poel de keuze, ga ik nu vol aan? Wat je eigenlijk, een soort misleiding, zeg maar. Van, ik doe nu als ik vol aangaat, dus Van de Poel gaat nu vol aan. Ik ga in het wiel zitten en de laatste 50 meter ga ik er overheen. Of denkt Van de Poel dan, oké, het is nog te vroeg, ga maar voor, weet je wel. Dan krijg je ook een andere sprint. Alleen dit is een soort, kijk, hoe wij er nu over praten. Kijk, wij kunnen nu lekker in een podcast zo analyseren, terwijl we die sprint 86 keer hebben teruggekeken. En die gasten moeten dat doen. Het is een soort schaken. Terwijl je met hartslag 200 en melkzuur tot achter je oren in de ronde rijdt.
Ja, en op de zeebodem zit.
En op de zeebodem zit, ja. En ik vond dat Van der Poel dat echt wel beter deed. Want die wist gewoon, ik wil een kort sprintje, ik wil mijn eigen sprint rijden, en dat heeft hij gedaan. En Van Aert heeft het niet helemaal gedaan. En dat vind ik wel, dat je dat in die hele finale terugzag. Van der Poel was wel daar de wat dominantere gozer met een grotere bek en iets meer dominantie dan het karakter ook van Aert.
Ja.
Wat een super dominante kerel is met super veel charisma. Maar ja, ik denk dat hij toch wel dat sprintje, als hij dat vanavond in zijn bed ligt, denkt hij toch wel van dat sprintje, ik had hem toch wel 10 of 20 meter eerder moeten aangaan. Ja, dat is mooi. Dat is makkelijk achteraf uiteraard. Maar
als. Ja. Even over de persoonlijke aspecten. Van Aert rijdt natuurlijk een denderend, knalgoed, fantastisch jaar. Daar doet het verliezen van dit sprintje op een paar centimeter natuurlijk niks aan af. Van Poel, die maakt eigenlijk in één klap zijn hele seizoen. Want die leek natuurlijk op veel momenten een beetje daarnaast te grijpen. Ook door corona en ook door mindere
wedstrijden. Ja, ik denk dat er voor Van der Poel veel meer op het spel stond dan Van Aert, ja. Kijk, Van Aert heeft al Milaan-San Remo gewonnen. Heeft etappes gewonnen in de Tour en de Dauphiné. Strade Bianche gewonnen. En Van der Poel heeft eigenlijk zijn hele seizoen. In het begin was hij niet zo goed.
Nee.
In het begin van die hervatting. Ik denk dat dat hem best wel is tegengevallen. Dat hij toch wel minder goed uit die coronabreak kwam dan de jongens uit grotere ploegen. En ja, hij heeft daarna. Het verschil liep best wel wat op daarna. Weet je, Van Aert die reed allemaal hele grote wedstrijden achter elkaar. Echt op hoog niveau. En Van der Poel moest het gewoon doen met kleinere wedstrijden. En ik denk dat hij ook daardoor best wel heeft teruggedeinsd voor het WK bijvoorbeeld. Omdat hij dacht, ja, het gaat bergop misschien wel gewoon te hard. En dan reed hij Tirreno en daar zag hij ook het niveau van sommige World Tour ploegen. En dan dacht hij, ja, oké, Tirreno, weet je wel. Al die A-ploegen rijden in de Tour en dit zijn dan de B-ploegen, zeg maar. En daar rijd ik nu tegen en ik heb het hier al lastig.
Ja. Moet ik wel naar het WK. Gaat toch hard, ja.
Ziet Van Aert rijden op al die calls in de Tour en denkt, gloeps. Ik neem het zeker voor het onzekere. Ik ga niet proberen om nog kilo te verliezen voor het WK, om mee te kunnen op dat laatste klimmetje. Want dat was wel gewoon een WK met een hoop hoogtemeters. En ik zet alles op Roubaix en de ronde. En ja, Roubaix, weet wat er gebeurt met Roubaix, gaat niet door. Ik denk dat dat een enorme tegenslag was voor Van der Poel. En,
dat
ja,
moet raar geweest zijn.
Ja, daarvoor kiest hij in feite.
Daarvoor ging hij, ja.
Ja, dus het is echt gewoon, weet je wel, normaal gesproken, wat in een normaal jaar, wat hij had gedaan, denk ik, was focus op de eerste cross, dan focus op de voorjaarklassiekers, dan proberen om wat kilo's te verliezen en te concentreren op het WK of het WK en de Olympische Spelen mountainbike, waar hij iets lichter voor zou moeten zijn dan voor die voorjaarsklassiekers. En dan had hij met iets lichter had hij dan misschien in het najaar naar meer klimwedstrijden kunnen kijken. En in plaats daarvan, ja, we weten natuurlijk wat gebeurd is met heel corona. Die hele kalender is in een paar maanden op elkaar gepropt en kan het niet meer allebei. En moet hij of kiezen. En dan denk ik dat hij de laatste weken zichzelf toch weer de andere kant op heeft verbaasd dat het zo goed ging, bijvoorbeeld in Luik-Bastenaken-Luik. Ja, dat was een wedstrijd waar hij zich niet op richtte. Die kwam
dat was echt een meevaller. Ja,
ja, oké, weet je, Amstel ging niet door. Ook best wel rot voor hem.
Hij miste door die keuze ook het WK mountainbike.
Ja, ja, ja. Dus ja, pas in Luik zag hij eigenlijk, volgens mij zag hij daar weer dat hij ook echt wel bergop een heel eind mee kon. En dan net niet met Alaphilippe en Roglic en Pogacar, op het moment dat ze echt over de Rochefoucauld rijden, diep in de finale van Luik. Maar ja, toen met die solo van 60 kilometer van de binkbank in zijn benen, een dag later zo Luik-Bastenaken-Luik rijden. Ja, daar krijg je wel vertrouwen van, volgens mij. Maar Gent-Wevergem, ja, ik denk dat dat toch best wel ook nog zo'n sporen heeft nagelaten. Vorige week, daar waar Van Aert misschien wel echt een tikje sterker was in de finale. Dus ja, er stond wel echt ongelooflijk veel op het spel voor hem. Dit was wel echt een sprintje, inderdaad. Als hij dit sprintje verliest, dan is het, dan zeggen we, het was echt het jaar van Van Aert. Hè.
Ja.
Het was toch net niet van der Poel. Verkeerde keuzes gemaakt. Verrot daarvoor dat corona zo'n hap uit het peloton heeft genomen en alles zo om heeft gegooid. Ja, dan was hij daar wel echt een van de grootste slachtoffers van geweest. En in plaats daarvan maakt hij nu in één keer. Als je de ronde wint, is het een geweldig jaar natuurlijk.
Nou, 34 jaar. Dit hoorde je meteen. Met 34 jaar na zijn vader. Het is. Ik moest gelijk terugdenken aan een podcast die ik heb opgenomen met Daan Hakkenberg bij Mathieu en Adrie. Bij Adrie thuis. Het moet toch ook iets magisch zijn, toch?
Ja.
Dat is een beetje een waardeloze tussenstap in dit gesprek. Maar
zeker,
moet er wel aan denken. Mean God, hè.
Ik vind vooral die hele. Dat is prachtig natuurlijk. En Poulidor, je kan het helemaal doortrekken richting Poulidor uiteraard ook.
Ja. Opa, ja.
Opa. Maar ik vind vooral die voorgeschiedenis van die twee. Van Aert en van de Poel. Dat is het duel van het wielrennen, in feite. Weet je wel, kijk, we hebben natuurlijk. Er zijn op allerlei manieren zijn er altijd duels. Weet je wel, Ulrich Armstrong of Roglic Pogacar of Valverde tegen elke ploeggenoot die in de buurt komt bij hem. Weet je, het wielrennen bestaat natuurlijk voor een heel groot deel uit duels, maar er zijn zelden duels waarbij ze zo goed, zo veel aan elkaar gewaagd zijn als Van der Poel en Van Aert. Die zijn allebei in dezelfde ketel met toverdrank gevallen toen ze klein waren. Allebei drie keer wereldkampioen in het veld. Allebei een betonnen kop. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat vind ik zelf echt fascinerend. Hoe je het voor elkaar krijgt dat je jaar na jaar na jaar, wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd, elke week tegen dezelfde gast fietst. En dat er niet eentje structureel dan op een gegeven moment de bovenliggende partij wordt. Dus dat betekent dat ze alle twee zo'n harde kop hebben, dat ze alle twee blijven vechten, ook al is er eentje iets beter. Weet je, de laatste jaren in de cross leek het steeds meer over te hellen naar Van der Poel. En dan was het ook op de weg vorig jaar, was het helder het over naar Van der Poel. En toen was Van Aert natuurlijk ook wel echt heel erg goed. Maar ja, was Van der Poel leek, leek iets magischer nog te zijn dan Van Aert. En dit jaar was het weer, tot vandaag, was het weer helemaal andersom.
Ja.
En was Van Aert weer beter. En zag je ook in Gent-Wevergem dat Van Aert daar eigenlijk ook mentaal gezien misschien wel de bovenhand had in de wedstrijd. Dat hij ook echt zo heel pontificaal in het wiel van de poel ging zitten en hem heel keihard afsprint op die laatste tientallen meters en dan achterom keek nog eventjes in zijn gezicht, weet je wel. Dus die gasten, dat is een soort eindeloze bokspartij van 1000 rondes waarbij ze onderste beurt elkaar een ros in hun gezicht geven, maar er valt er geen eentje om. Ze hangen soms wel even in de touwen, maar er valt er geen een om. En dat vind ik echt fascinerend van deze twee. En het mooie is dat ze allebei natuurlijk nog super jong zijn, dat we hier nog
jaren.
Ja, en het wordt alleen maar mooier zo. Het krijgt alleen maar meer lading door dit soort wedstrijden en door dit soort sprintjes. En het is potverdrie jammer dat er niet volgende week gewoon Parijs-Roubaix op het programma staat.
Goh, wat is dat zon.
Om, voor de wraakkoers, zeg maar, van Van Aert.
Ja. Ja, dat was mooier geweest dan wat dan ook. Die hele aanloop, een week lang. Het is ook wel zo met deze twee, de rivaliteit uit zich ook wel heel erg in directe duels.
Ja, veel meer nog dan bij Bode Cancellara, ja, bijvoorbeeld.
Ja, het is echt,
waren andere
echt
renners.
Veel 1-1 en ze kunnen heel veel verschillende dingen heel goed, maar ze kunnen ook heel veel hetzelfde heel erg goed.
Ja.
En daardoor komen ze elkaar echt 1-1 direct tegen. Dat maakt het wel echt schitterend en dat maakt dat het zo'n lange historie gaat krijgen.
Ja, wat dat betreft was het misschien wel gewoon een soort van ingreep van boven om Alaphilippe toch maar niet in die kopgroep toe te laten. Van ja, jongens, wacht even. Dit is niet hoe we het bedacht hadden. Dit is een 1-1 wedstrijd. Julien, je rijdt fantastisch, maar nee.
Ja, maar kunnen we dan de heer of mevrouw van boven de volgende keer wel vragen om er gewoon een flinke lekke band of een lekke ketting.
Ja, dat is ook lullig. Ook lullig.
Ja, nee, maar ja. Vind ik een zachtere ingreep dan een valpartij tegen een motor.
Ja.
Oh, jeetje, Mina. En dan moeten we nog de Giro bespreken, nu.
Zeker, ja. Je komt naadloos over, hè. Het was echt, volgens mij was het, ja, kwamen ze gewoon onderaan de klim van Piancavallo.
Nou, er was nog 15 kilometer te rijden.
Ja, ja, ja.
Ondertussen even de reacties luisteren van Sportza.
Ja. Ja, Van der Poel had huilend in de mixzone gestaan en toen kon je doorschakelen naar de slotklim van de Giro.
Ja, prachtige tranen.
Ja, maar... Ja. De Giro.
Ja. De Giro. Wat wou je erover zeggen nog? Wat wou je over die tranen zeggen?
Ja, ik vond het prachtig. Ja. Je zag het natuurlijk. Er zat denk ik zoveel vanaf.
Ja.
Maar dat masker wat hij op had op dat moment maakte het alleen nog maar mooier. Daar keek je echt gewoon alleen nog maar in zijn ogen en zag je die tranen in zijn ogen. Ja, dat hij wist dat er zoveel van het sprintje afhing. Als dit andersom was geweest, als hij met 2 centimeter had verloren, dan was het zo'n ander jaar voor hem geworden. Zo'n ander gevoel. Ook zo'n andere lading in die tweestrijd. Ja, dan was het dit jaar echt wel ver, ver doorgeheld naar Van Aert. En nu is het toch weer een evenwicht.
Spreek jij nu je column uit? Zit je hem in te tikken? Of,
Ik zeg niks.
Wat mogen we verwachten?
Dat doe jij toch?
Schitterende zin hoor. Goed, de Giro. Piancavallo, slotklim, zware dag. Almeida in het roze. Favorieten onderin bij elkaar. Rowan Dennis zit voorop. Die wordt gepakt. Daar gaat iedereen wel vanuit. En die Piancavallo is eigenlijk de eerste helft is zwaarder dan de tweede helft van de klim. Dat is de uitgangssituatie.
Ja,
Sunweb volledige controle.
Eigenlijk is dit de dag dat Sunweb zijn kaart op tafel legt.
En hoe?
Enorm werk in de achtervolging sowieso. Dus echt zeggen, oké, we gaan niet de groep weg laten rijden. We vertrouwen er zo op dat Kelderman Almeida eraf rijdt, dat we ook de bonificaties boven willen hebben. En ze komen gewoon aan voet van de laatste klim. En dan is het gewoon alle registers open. En ik vond het ontzettend verrassend dat niet zozeer het verschil tussen Kelderman en Almeida. Dat had ik van tevoren dacht, dat zal tussen de halve minuut en een minuut zitten.
Ja, maar ik vond het vooral meevallen.
Als je de verhoudingen van Bergop doortrekt van de afgelopen weken, dan kom je een beetje op zo'n soort verschil uit. Dus Kelderman en Almeida verhielden zichzelf eigenlijk een beetje zoals de afgelopen weken. Alleen de rest.
Ja, poch.
Holy shit, wat gebeurde met Vogelsang? Wat gebeurde met Nibali? Maika, Pozzo Vivo? Ja. Waar waren ze ineens allemaal?
Bilbao, pats, allemaal eraf.
Allemaal eraf. Ja, weet je, maar vooral dat Nibali en Pozzo Vivo en Vogelsang zo matig waren.
Ik zei het over Nibali. Mag ik even mijn gelijk halen hier?
Ja, ik geef het je.
Dank je.
Ja, het zegt volgens mij genoeg dat Hindley en Gavin Hart nu op 3 en 4 staan in het klassement.
Ja. Ja,
Die schuiven gewoon langs Nibali, Pozzo Vivo, Maika, Bilbao, Conrad, Masnada. En dat is wel echt opvallend. En dat was wel ook echt tegelijkertijd heel erg gunstig voor Kelderman. Want daardoor werd het veel meer een 2-1 gevecht. Zeg maar Hindley en Kelderman tegen Almeida. En zat daar niet, stel dat bijvoorbeeld Nibali en Vogelsang er wel net bij Kelderman hadden afgemoeten, maar dan wel mee hadden gekund met Almeida en daar wel nog hand- en spandienst hadden kunnen verlenen, ook omdat ze zelf net zo goed terug willen keren, of de schade willen beperken. Ja, dan gaat Almeida er misschien wel net niet af, of verliest hij misschien maar 10 of 20 seconden. Dus ik denk dat ontzettend gunstig was voor Kelderman.
Ja, ze konden nu gewoon heel eenzijdig kiezen om keihard te rijden, punt.
Ja, en Almeida was gewoon geïsoleerd. Weet je, ja. Masnada, zijn eigen ploeggenoot, kon niet mee. Maar ook niet, weet je, stel dat Conrad en Maika mee kunnen, dan kan hij daar gewoon kop over kop mee rijden af en toe. Het scheelt je toch op zo'n klim, weet je. Almeida is heeft enorm diep moeten gaan. Alleen, het gekke was dat Kelderman niet de sterkste was bergop. Waar je van tevoren dacht, ja, Sunweb zet die boel op kop en alles ontploft en iedereen moet eraf. En zometeen heeft Kelderman misschien nog wel als hij nog één push had gehad, dan had hij roze gepakt.
Ja, alleen,
dat had hij dus niet. Dus ja, wie was de sterkste bergop? Ja, dat was waarschijnlijk Hindley. Die was beter dan Kelderman bergop.
En beter dan Gegen Hart.
Ja, misschien wel. Je zag ook echt aan die... En dat sprintje, dat bij Kelderman zat er helemaal niks meer achter verder. En Gavin Hart, die rijdt dan nog 2 seconden van hem weg zelfs in het sprintje.
Ja, hij ging op een versnelling van een zeecontainer, ging hij de laatste 200 meter in, Kelderman.
Ja, hij had gewoon echt niks meer.
Nee.
En je zag zijn gezicht ook langzaam veranderen tijdens die klim. En je zag zijn eigen... Hij zit normaal gesproken heel erg stil en best wel rechtop met zijn neus omhoog en... Het ziet er heel kwiek uit. En je zag Kelderman eigenlijk steeds meer in zijn stuur kruipen. En die rug werd steeds krommer. En zijn mond ging steeds verder open. En ja, weet je wel, natuurlijk wordt er in zijn oortje geschreeuwd. Alles. En niet breken. En blijf erbij. Want Almeida is seconde voor seconde aan het verliezen. Dus Kelderman heeft net zo goed. Die was gewoon net één mini stukje beter dan Almeida. Kon net mee op het moment dat het verschilletje wordt gemaakt. Maar verder scheelde het niet zoveel. Ik denk als het... Misschien was het op 1-1 was aangekomen dat Almeida misschien wel niet eraf was gereden door Kelderman. Dus het is wel echt... Ja, Hindley was echt goud waard.
Ja, Almeida, weet je van dat hij een hele goede laatste kilometer heeft. Zeker als hij wel in het wiel zit.
Ja, word je nog afgesprint ook.
Ja, die gaat nog heel goed aankomen. Dus dat was een geluk bij een ongeluk. Nou, verschil overigens even voor de luisteraars die niet helemaal op de hoogte zijn... Almeida blijft dus in het roze, Kelderman op 15 seconden. En dan ploeggenoot Hindley staat op dit moment derde op 2,56. Daarachter Gegenhardt, Bilbao, Maika, Nibali op 3.29 van de Leiden. Pozzovivo Conrad Masnada. Vogelsang naar een 12e plek op 5.7. Ja, dat is wel een beetje af, klaar.
Ja, dat is klaar.
Ja,
ja, dus, ja, wat krijg je nu voor een koers? Ja, we hebben nog 3 bergetappes. 3 keer aankomst ook bergop. En 1 tijdrit. Ja, als je die tijdrit is het beste te voorspellen eigenlijk. Het is een vrij korte tijdrit, maar ja,
Almeida.
Almeida is 2 keer sneller geweest dan Kelderman in de tijdrit.
Ja, dus daar zit zijn winst in.
Je moet er wel van uitgaan dus dat je daar nog wel, weet ik veel, zeggen, een seconde of 20 of zo, gaat Almeida daar sneller rijden dan Kelderman. En het kan iets meer zijn, het kan iets minder zijn, maar ja, moet je wel eigenlijk incalculeren. Dus dat betekent dat je dan eigenlijk zit met een seconde of 35 die Kelderman nog moet winnen bergop. Ja, het zit erin.
Het zit er gewoon in, ja.
Ja, en...
Ja, kijk, als het nu een minuut is, zeg je, het wordt heel lastig.
Als Almeida vandaag had stand gehouden, dan was het lastig geworden, ja. Maar je ziet dat het is niet zo. En ja, ze kunnen dit kunnen ze gewoon nog een keer doen. En je krijgt straks nog een paar idiote bergetappes. Als het allemaal doorgaat. En ik denk dat we daarmee het belangrijkste al meteen hebben gezegd. Ja,
ja, er zijn twee... Schrap even 2 van die 3 aankomsten bergop. En het wordt voor Almeida een heel ander metaalspelletje.
Ja, of schrap de slotweek. Kijk, er zijn genoeg mensen geweest die tegen Wilco hebben... Ja, maar goed, morgen is er een grote testronde. Kijk, binnen het peloton is door de UCI ingesteld. De nieuwe coronatest, een sneltest, een soort speekseltest. Binnen het peloton is er best wel wat twijfel over de waarde van die test. Hoe correct die is. Dus de Giro-organisatie heeft nu gezegd, iedereen is nu negatief. Alleen deze test hebben ze bij Mitchelton ook gedaan nadat Yates positief is getest.
Ja.
Hebben ze dezezelfde test hebben ze gebruikt. Hebben ze de hele week getest, iedereen negatief, negatief, negatief. Tot op de rustdag, bam, 4 positief. Toen ze die echte PCR-test gingen doen. Zeg maar.
Ja, de wattenstaafjes in je neus test.
Ja, ja. Dus ja, wat krijg je? Dat morgen hangt dat als een soort zwaard van Damocles boven dat peloton. Het zou zomaar kunnen dat er morgen weer, weet ik hoeveel, positief gaan op corona. En dan is op een gegeven moment de vraag, ja, bij hoeveel is het nog verantwoord dat de Giro de laatste week uitrijdt. Dus dit was ook wel, vandaag was ook wel in dat licht gezien, het is wel gewoon een all-in aanval op het roze. Voor als het morgen niet doorgaat. Iedereen die in de Giro rijdt, houdt er rekening mee. En ja. Zeker als je voor de roze aan het rijden bent. Ja.
Maar hij kon niet harder.
Hij kon niet harder, dus het kan ook niet. Maar goed, dus daarom hebben ze het ook meteen, daarom hebben ze het zo gedaan als ze het vandaag deden. Gewoon vanaf de voet, meteen vol rijden. En proberen om vandaag dus al Almeida uit het roze te rijden. En niet te zeggen, we rijden de eerste paar kilometers nog iets ingehouden en dan gaan we hem eraf rijden. En proberen we het een stukje bij een beetje te doen. Dit was echt gewoon all-out aanval op het roze. En ja, het is voor de Giro en ook voor Kelderman te hopen dat de laatste week helemaal kan worden verreden. Maar ja, dan heb je dus 1, heb je het zwaard van Damocles van de coronatest. En 2, van het weer.
Ja.
Want ja, ze hebben het verzonnen in de Giro dat ze, ja, het plan is dat we doodleuk naar de top van de Stelvio en de Agnello gaan in de laatste week. En dat is gewoon 2 keer 2700 meter, zeg maar. Het is eind oktober straks, hè? Ja, er is een moment waarop het weer zegt, ja, het gaat niet meer. En het is,
tot hier.
De voorspellingen op de Stelvio zijn nu dat het allemaal nog kan. Dat het allemaal net gaat. Dat het precies een redelijk warme dag is op het moment dat de Stelvio-etappe staat geprogrammeerd. En een warme dag, dan is het dus zeg maar boven net iets onder 0 of min 2, zeg maar. Ook leuk om daar vanaf te rijden, maar goed. Maar dat is nog wat anders dan dat het... het is, als je vandaag de Stelvio op hadden gereden, dan was het geloof ik min 11 geweest boven met sneeuw. Ja, dat kan niet. Dus ja, dat heeft ook nog wel veel invloed op de wedstrijd.
Als Almeida zo blijft rijden zoals nu en niet een keer echt helemaal breekt. Ja, dan zal Sunweb en Kelderman zullen het wel echt nodig hebben dat er flink wat klimkilometers in zitten. En dat het onderweg ook wel zwaar genoeg is. En als ze alleen maar een soort parcoursje in Sestriere rijden, wat een soort plan B is, dan wordt het dan een stuk lastiger.
Dan wordt het lastig, ja. Ojojoj, op het puntje van je stoel.
Hij verbaast me wel hoor, Almeida.
Ja, hè?
Goh.
Ja, de vergelijking met Alaphilippe gaat al wel echt goed op.
Ja, ja, ja. Dat had ik echt niet gedacht.
Nee.
Ik ga snel nog even de vrouwenkoers kijken. Die is nu bezig.
Ja, die zijn nog bijna klaar.
Chantal van den Broek Blaak, going solo aan de Oude Quaremont. Ik ga kijken, gozer.
Nou, goed. Ik ga ook kijken. Want nu kan het nog.
40 seconden voor Blaak. Nou, dat kunnen we wel zeggen. Blaak gaat winnen.
Schitterend, hè?
Ja, knap, hè? Ja, weggereden op het Oude Quaremont en houdt stand waarschijnlijk tot aan de finish.
Prachtig, krijg je zo'n solo-aankomst.
Ga snel kijken.
Is wel altijd mooi. Ja, oké, tot zover in het wiel. Tot de volgende. Ciao thuis.
Toedeledokie.